De schriftlezing is voor hedenavond uit de tweede brief aan de Korintiërs van de apostel Paulus, het 13e hoofdstuk, 2 Korinthe 13. Wij lezen nu het woord Gods aldus. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde. De tweede maal, en ik schrijf het nu, afwezende aan degene die tevoren gezondigd hebben en aan al de anderen die dat, zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt? Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet, niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt. En wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezende deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken, naar de macht die mij de Heere gegeven heeft, tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt. Zijt getroost, zijt eensgezind. Leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Amen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in onze Heer Jezus. Wij bidden u, wilt gij in dit uur, waarin wij geroepen zijn om voor uw aangezicht te verschijnen, wilt gij in dit uur tot ons komen door het wonder van uw Heilige Geest. Heere, geef ook dat wij alle daardoor aangeraakt mogen worden en dat wij, waar wij ons ook bevinden, in welke omstandigheden, met welk verleden en met welke toekomst ook, dat wij innig verbonden mogen zijn in die geest met u en met elkander. Heer onze God, wil ons daar een bevestiging van geven vanavond, bij de verkondiging van het woord. Geef dat het niet leeg mogen zijn. Geef dat het zo mogen zijn dat we niet aan onszelf worden overgelaten. Hoe goed we het misschien ook voor elkaar bedoelen, maar Heere, wil zelf tot ons spreken. Wil het woord klank geven. De klank van uw Heilige Geest. Opdat het doordringt door de omsluiering van ons wezen en van onze harten, opdat wij vernieuwd mogen worden, steeds meer vernieuwd door de kracht van uw geest, wil onze angst en onze wanhoop en ons gebrek aan moed wegnemen, opdat we niet vasthouden wat we zo graag vast willen houden, omdat we u eigenlijk niet of te weinig vertrouwen. O Heere, wil ons tot nieuwe mensen maken, mensen die waarachtig wedergeboren worden. Heer onze God, wij bidden u voor alle die eenzaam en verlaten zijn, die zo omvloerst zijn dat ze geen uitzicht meer hebben. O Heere, wil hen allergenadig zijn. Wees met ons allen, in het bijzonder denken wij aan de zieken. Wilt gij er nabij zijn? En Heere, gij zijt toch een God die ook in het heden macht heeft om te genezen, en die het ook in het heden nog doet. Wij vragen u daarom. O Heere, wij bidden u ook, wilt gij zijn met de ganse wereld, met alle nood die er is. En onze gedachten gaan uit naar die mensen die nu gevangen zijn en die in die geweldige spanning leven. O Heere, wil verlossende woorden niet alleen spreken. Want ja, Heere, als gij ze spreekt, dan is er verlossing. Kom tot ons allen en bevrijd ons. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 93 in zijn geheel. Gezang. tekstwoord voor hedenavond is het 13e vers van het 13e hoofdstuk van de 2e Korinthebrief. 2 Korinthe 13, het 13e vers. We lezen nu het woord Gods aldus. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes met u allen. Gemeente des Heren, al eeuwenlang heeft de kerk de zondag na Pinksteren gewijd aan de herdenking van de drie-eenheid. Wanneer het woord drie-eenheid valt, dan zijn er heel veel mensen die denken dat het hier gaat om een afgetrokken, voor bijna iedereen onbegrijpelijk begrip. Het spreekt elkander wel tegen. En men meent dat het eigenlijk weinig te maken heeft met het geloof. En toch, in de loop der eeuwen, heeft de kerk aldoor vanuit die drie-eenheid Gods gesproken. Niet dat het geheimnis voor het verstand doorgrond kan worden. Evenmin dat het gevoel het kan omvatten, maar het hart kan door de Heilige Geest verstaan wat in de ook stamelende taal van het uitspreken van dit dogma is gezegd. Want het is de bedoeling geweest om het hart van de Heilige Schrift erin uit te spreken. God, God enig. Dat woordje enig betekent onvergelijkelijk, uniek, met niets te vergelijken, zo geheel, gans anders, onvergelijkbaar met iets in de schepping, zo heerlijk. En daarin ligt de reden om de Heer God boven alles lief te hebben. Daarom staat er: en daarom zult gij de Heer uw God lief hebben. Enig. Enig God. En toch, wanneer wij het woord enig zeggen, dan voelen wij ook iets van eenzaamheid. En nu is, en dat drukt de kerk stamelend uit, de Heilige Schrift nasprekend: God heeft zijn schepping niet nodig om niet eenzaam te zijn. Ook zonder schepping is God liefde en is God niet eenzaam. Daarom spreekt de Heilige Schrift ons van God en de goddelijke wijsheid, de Zoon, zoals de kerk en het Nieuwe Testament dat later noemt, die spelende was voor God voor alle eeuwen. En de schrift spreekt ook, zowel Oude als Nieuwe Testament, van de Geest Gods, de Heilige Geest, waarvan reeds sprake is in het scheppingsverhaal, waar gesproken wordt van de Geest Gods die over de wateren zweeft. En toch één. Eén enig goddelijk wezen. Ach, broeders en zusters, wat kunnen wij zeggen van wat voor alle eeuwen is geweest? Wat wij ervan mogen zeggen, dat is dat wij lovend, prijzend en dankend spreken, zoals God de Heere ons zelf betrokken heeft bij de ondoorgrondelijkheid van zijn wezen. want wij zijn ingeleid door de Heilige Geest, ook tot hiertoe, ook in het diepste wezen God zelf, want de apostel zegt, de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten der Godheid. Een woord waar ik nog eens op een andere maal met u over hoop te spreken. Waar het nu om gaat, gemeente, dat is dat in ons tekstwoord, dat merkwaardige tekstwoord, dat tegelijk een zegen is, wordt uitgesproken dat geheimnis van de Heilige Drie-eenheid. Het komt tot ons niet zo algemeen dat wij het moeten beschouwen met ons verstand of met ons gevoel moeten aftasten, maar het komt tot ons heel klaar en duidelijk als zegen. Gemeente, het woord zegen wordt te pas en te onpas gebruikt. Wat is nu eigenlijk zegen? Zegen is niet zomaar geluk. Zegen is niet zomaar voorspoed. We kunnen niet zonder meer spreken als het ons zogenaamd naar wereldse maatstaven goed gaat, dat we gezegend zijn. Weet u wat zegen eigenlijk is? Zegen is als vanuit die andere wereld, van Gods koninkrijk, van God zelf, zijn kracht tot ons komt in deze wereld, als Gods eigen leven, eigen kracht, de grens die er is tussen hemel en aarde, overschrijdt en in ons gewone, dagelijkse, aardse en zelfs wereldse leven doorbreekt, dan is er sprake van zegen. En als we nu maar goed beseffen wat dat is, en we raken het zicht daarop hoe langer hoe meer kwijt, ook door de suggestie van de tijdgeest, als we eens beseften dat de gewoonste dingen in het leven, en wat is er gewoon, maar we gaan het gewoon vinden. Neem iedere ademtocht, neem iedere hartslag, neem iedere bezinning in ons, ik noem maar enkele dingen. Het is er niet op zichzelf, het is er alleen door die wondere overschrijding van de grenzen die God iedere keer weer overschrijdt, van het koninkrijk Gods naar deze wereld waarin wij leven, die zo afgesloten lijkt, die zo volstrekt afgesloten lijkt. En het is wel zo, je kunt je erop bezinnen dat je denkt, ach, we leven alleen nog maar op die resten van zegening die uit een ver verleden overgebleven zijn. En dat is natuurlijk ook zo. Er is heel veel achtergebleven uit een tijd toen God de wereld voor de zondeval nog zo mateloos zegende en er geen scheiding was tussen het koninkrijk Gods en deze wereld. Er is uit die tijd nog zoveel ons gelaten. Er zijn zoveel schatten opgetast die nog steeds niet verbruikt zijn voor die tijd. Maar dat zijn de resten van de zegen. Maar ik spreek hier over wat zegen onmiddellijk is. Zegen is als het nu gebeurt, als God nu die grenzen overschrijdt en zijn liefde, zijn kracht laat inbreken in uw en mijn leven, in deze wereld. En als dat gebeurt, weet u wat daar altijd het gevolg van is? Weet u wat het vaste kenmerken van is, of je gezegend bent, of het doorbreekt, zodra iemand gezegend is, kan die niet niet weerhouden worden om ook anderen te zegenen. Nu denkt u misschien dat een mens dan het eerst in staat is om zijn medemens en medeschepselen te zegenen. Nee, dat is een misverstand. Een mens die gezegend is, die zegent het eerst God. Ja, dat u zult zeggen, dat is heel vreemd. Herinnert u zich nog, enige jaren geleden, met u gesproken heb over Psalm 103. En daar staat in de Statenvertaling, loof den Heere, maar het staat in de Hebreeuwse tekst, zegen de Heere. Dus het is blijkbaar mogelijk dat ook een mens God zegent. Mensen kunnen ook zegenen. Als een mens zegent, dan doet hij dat vanuit de goddelijke volheid die hij verkregen heeft, vanuit Gods zegen. Maar dan kan ook die mens grenzen overschrijden. En mens kan ook, nadat hij gezegend is, opstijgen over de grenzen heen. En kan de troost vinden, al is het dan maar voor een ogenblik, om de hemel binnen te dringen. En God, die zo ver weg is, te zegenen. Ik weet wel, het is moeilijk om dat te doen. Je kunt ook God op een andere wijze zegenen. Door je medemens, je medeschepsel te zegenen. Maar dat is ook een grensoverschrijding. Want iedere mens is afgesloten voor de ander. Tenzij het wonder der genade werkt. En wezenlijke ontmoetingen plaatsvinden. En dan is er de Heilige Geest. Ik heb u iets gezegd over wat zegen is in de Bijbel. Maar waar we nu over moeten spreken is in onze tekst wat die zegen die uitgaat van de drie enige God nu eigenlijk inhoudt. En nu moet u mij natuurlijk wel ontzien in dit alles. Ik heb een bijna onmogelijke opdracht. Ik kan alleen maar wat stamelen over deze dingen. Wie meer doet dan stamelen, die spreekt dikwijls ernaast. Dus we moeten in dat stamelen blijven. Wat wordt hiervan gezegd? Laten we nagaan. Het eerste wat hier naar voren komt is de genade van ons Heer Jezus Christus. Het is een wat andere volgorde dan wij gewoon zijn die de apostel aangeeft. We zijn gewoon om de volgorde van de drie eenheid te stellen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier, in verband met de zegen, wordt door de apostel eerst gesproken van de genade van onze Heer Jezus Christus. Wat betekent dat, gemeente? De genade van onze Heer Jezus Christus. Waarom dat eerst? Omdat wij in hem en door hem eerst in betrekking zijn gebracht met de volheid der Godheid, met de drie enige God. Daarom die volgorde, daarom zeer praktisch vanuit de praktijk des geloofs spreekt de apostel hier eerst van de genade van ons Heer Jezus. Maar wat is nu eigenlijk genade? Gemeente, ook dat is slecht stamelend te zeggen. Genade, wat kennen wij in deze wereld? We kennen in deze wereld onze rechten. We hebben rechten. En we moeten ons aan de wet houden. Dat is noodzakelijk. Het zou een chaos worden als het recht er niet was. Heeft u er wel eens aan gedacht hoe verschrikkelijk dat zou zijn? En we zijn in onze tijd, moderne mens meent zich wel degelijk bewust te zijn dat hij rechten heeft. Hij vergeet daarbij dan dikwijls dat hij ook plichten heeft. Plicht. En rechten, voorrechten bedoelt men dan meestal, die hangen toch op een of andere manier met elkaar samen. We zitten in een wereld van verplichtingen en plichten en van rechten en voorrechten. Maar hier wordt gesproken van genade. En nu is genade, eerste kenmerk van genade is, dat wat je door genade verleend wordt, daar heb je niet het minste recht op. Het kenmerk is van de genade, wat de genade schenkt, dat je daar geen enkel recht op hebt. Helemaal geen recht. En het heeft ook niets te maken met het volgende, wat toch ook zo belangrijk is, met de plicht. Wij kunnen ons haast niet meer indenken wat genade eigenlijk, wat dat is. Vandaar dat we het ook willen schrappen overal, waar het in zijn laatste vorm, al is het dan vaak nog, een uiterlijke vorm voorkomt. Koningin, bij de gratie God, bij de genade God, dat is zoiets onbegrijpelijks geworden voor onze moderne maatschappij, en dat tegelijk waar dat besef van wat gratie en genade is wegvalt, daar hebben we alleen nog maar rechten en we hebben alleen nog maar plichten, en we zitten plotseling met rechten en plichten in een hermetisch afgesloten wereld. En een afgesloten wereld ziet en ervaart geen zegen meer. Genade, dat is zoiets anders. Genade valt niet binnen het recht, niet binnen de plicht. Het is ook helemaal niet nuttig en het is ook niet eens logisch. Wat is het dan nog eigenlijk? Genade. Ja, en toch, gemeente, als we bij die andere dingen blijven, dan zitten we, nog eens gezegd, in een afgesloten wereld. De genade, wat is dat? Geen rechten. Hadden er geen recht op, geen enkel recht. En het was allerminst Gods plicht om ons genadig te zijn. En er was eigenlijk helemaal geen aanleiding voor. En ons verstand kan het niet eens bevestigen. Kunnen misschien zeggen dat Gods genade onverstandig was. Want nog eens gevraagd, gemeente, zijn we het met z'n allen waard dat God ons zijn genade gaf, die zo duur betaald is? Want het is een speciale genade. Er wordt bijgezegd, de genade van onze Heer Jezus Christus, die ons verleend is door de Heer Jezus Christus, door zijn lijden, sterven, opstaan. Hij is gestorven, de kruisdood. Dat heeft God gedaan. Dat is de mogelijkheid geweest waardoor Gods genade tot ons kwam. Ons verstand zegt, was het wel verstandig? Zijn we het waard? Zoveel lijden, zoveel verschrikking, als de Heer Jezus heeft moeten doormaken. en ons gevoel bezwijkt erbij. Kon dit Gods eigen Zoon aangedaan worden? Heeft God de Vader dit vreselijk offer onaangenomen? Waarom? Terwille van ons, niet alleen je verstand bezwijkt erbij, maar ook je gevoel bezwijkt erbij. Gemeente, ons hart in het geloof, verlicht door de Heilige Geest, verstaat iets van het absurde, van het onbegrijpelijke, van het niet met het gevoel na te speuren, van wat genade is. Wat is dan de grond van de genade? Ach, gemeente, het wordt in het tweede gezegd. De genade van onze Heer Jezus Christus, die wonderlijke vrijspraak, die verlossing die ons is geschonken, die vindt zijn grond in het tweede, in de liefde Gods die daarop volgt. Wij worden vanuit die liefde Gods als in de genade van ons Heer Jezus gezegend. Genade, ja, ik zeg het nog eens. Genade, dat is het openbaar worden in ons eigen leven van het onbegrijpelijke van de liefde Gods die tot ons komt, die ons zegent, die de grenzen overschrijdt, die een verbinding tot stand brengt waar oneindige afstanden zijn, zoals tussen hemel en aarde. Dat is genade. En die genade, die straalt ook uit en die geeft ook het wonder van de ontmoeting, waarover we dadelijk spreken. Genade, broeders en zusters, het is het onbegrijpelijke, door God geschonkene genade. We hebben geen recht en God heeft geen plicht, en toch schenkt hij het vanuit zijn ondergrondelijk wezen. Hij heeft het geopenbaard in ons Heer Jezus, die de straf op zich heeft genomen, die ons de vrede aanbrengt. En nu komt het vreemde, gemeente. Er zijn altijd mensen die denken dat in Gods genade het recht geheel opzij geschoven wordt. En dat is niet waar. Het wonderlijke van de goddelijke genade is dat wel het menselijk recht opzij geschoven wordt en de menselijke plicht, maar het goddelijke recht wordt pas duidelijk in de genade. God is rechtvaardig, streept het kwaad niet door, ziet niets door de vingers. Het recht wordt gehandhaafd. En toch, terwijl wij het niet verdienen, ontvangen wij, doordat het recht aan het kruis van Golgotha gehandhaafd wordt, ontvangen wij Gods genade. Gemeente des Heren, dat wordt ons hier gezegd. Niet alleen gezegd, maar het komt tot ons als zegen. Die genade is de genade van onze Heer Jezus. En wat daar dan achter staat, we hebben het al gezegd. Tekstwoord zegt het. De zegenbede, de liefde Gods. Gods liefde is van eeuwigheid. Was in de heilige drie-eenheid voor alle eeuwen. En nu is die liefde Gods, is als de genade van onze Heer Jezus tot ons gekomen. De kloven zijn overbrugd. God heeft zijn recht zo gebruikt, zodat hij toch genadig was. vanuit waarom de enige zin van het goddelijk handelen, de enige zin van de genade en de enige grond is dat God liefde is. En de liefde is de laatste grond wanneer wij zegenen, wanneer wij genadig tegenover anderen zijn, doordat wij begenadigden zijn en wij daardoor macht hebben gekregen om genade te schenken, dan blijkt ook het schenken van genade in het mensenleven van de een aan de ander, dit dat hij gedreven wordt door de liefde. De genade is altijd ook in ons leven de gestalte van de liefde. Dat is wat ons hier wordt gegeven, de liefde Gods die openbaar wordt gemaakt aan mensen in de genade van onze Heer Jezus, die werkt door en die wordt overgebracht van de ene mens op de andere. En u ziet waar gezegend wordt, dat die zegen zich uitbreidt en dat die steeds verder in golven om zich heen slaat. De grond van alles is van voor de grondlegging der wereld in het goddelijk wezen. God is liefde. En daarom de genade van onze Heer Jezus en de liefde Gods. Maar die genade van de Heer Jezus, die zijn grond vindt en zijn bron in de liefde Gods, die openbaart zich in deze wereld ook op een speciale manier onder mensen. En dat volgt in het laatste de gemeenschap van de Heilige Geest. Want genade, die openbaring is van de liefde Gods, openbaart zich in de eerste plaats in gemeenschap. Weet u, gemeenschap is eigenlijk een wonderlijke zaak. De moderne mens heeft niet het minste besef meer van gemeenschap. Misschien alleen een vaag gevoel van het missen van gemeenschap. Wat is het troosteloze van een massamens? Dat is een mens die gevangen zit in de massa. Dat is dat hij van God en van gemeenschap met medemensen verstoken is. Een mens die in de massa gevangen zit, die heeft geen verband meer met God en die mist het verband met zijn medemens. Ja, het is een grote schare. We spreken van een collectieven met een vreemd woord. Een grote schare, maar waar is een mens meer eenzaam dan in de massa? Wat een kilte is erin, waarin ieder gelijk gemaakt is aan de ander. Nergens zie je iets anders. Je ziet al daar de herhaling van wat je zelf bent. Alles gelijk, geen enkele nuance meer. Wat een eenzaamheid. Als alles gelijk is gemaakt, is ieder eenzaam. Het is verschrikkelijk. Zonder God en zonder naaste. Gemeenschap. Wat is dat? Weet u dat gemeenschap uiterst zelden is? We spelen zo vaak de gemeenschap. En we spreken zoveel over gemeenschap. En we willen maatschappelijke recht. Waardigheid. En we spreken allemaal over gemeenschapsidealen. Maar in tijden waarin de kunst zoek is, wordt er veel over de schoonheid getheoretiseerd. En in tijden waarin men de naaste volstrekt uit het oog verloren heeft, wordt veel gesproken over maatschappelijke verbeteringen. Ach, men kan zoveel maatschappelijk verbeteren. terwijl men de medemens volstrekt alleen laat. Maar ja, heeft men het in de macht? Heb je het in de macht om het te doorbreken? Heeft u het wel eens geprobeerd? Probeer het nu eens bij u thuis, in uw naaste omgeving, in uw werk. Praat met elkaar. Oh, je kunt allerlei gesprekken met elkaar hebben. Ik bedoel niet die verschrikkelijke leutergesprekken die nergens toe dienen als alleen maar om de tijd dood te slaan. Die bedoel ik niet, maar ik bedoel de zogenaamde serieuze gesprekken. Waarin je echt wel met elkaar zou willen praten. Waarin je probeert de een de ander te benaderen. Want we moeten dat toch allemaal doen. En we moeten toch ook vriendelijk tegenover elkaar zijn. Al die dingen. Maar voelt u het niet? Hoeveel ontmoetingen, hoeveel gemeenschap wordt er gespeeld, volstrekt gespeeld in een gezelschapsspelletje. En het wordt nu al gedeeltelijk aan onze, schrikt u niet, theologische studenten geleerd hoe ze een techniek moeten hebben om de medemens te ontmoeten. Stel je voor dat je een gesprekstechniek gaat volgen, zoals er techniek nodig is om een auto aan de gang te krijgen, dat je zo met technische hulpmiddelen probeert gemeenschap te stellen. Ach, dan kun je het wel spelen en dan kun je wel iets doen, maar gemeenschap, gemeente, en nu spreek ik het woord gemeente uit, want het hangt natuurlijk met gemeenschap samen. Dat kun je niet forceren. Dat kun je zelf niet maken. Want je zit tegenover elkaar. Ik noem maar eens een nadeel. Hè. Wat belemmert het nou? Wat belemmert nou ware gemeenschap en ware ontmoeting tussen God en tussen de mensen onderling? Weet u wat? Staat in de schrift. Als je een beeld van God vormt, als je een beeld maakt van wie God is, dan ontmoet je God niet, maar heb je eigen God gevormd. En voldoet God je niet, omdat hij zich niet in je beeld laat inpassen. Maar datzelfde geldt voor je medemens. Als ik van u, terwijl ik u spreek, een beeld maak en denk, die mensen zullen zo en zo zijn en ik moet zo en zo tegen ze spreken, dan ontmoet ik u niet, dan is hier geen gemeenschap. En omgekeerd, als u dat op mij toepast, als u een beeld van mij vormt en zegt, die man is zo en zo en die denkt ongeveer zo en ik weet zo'n beetje wel waar die heen wil, dan miskennen wij elkaar. En dan zitten we zogenaamd met elkaar te praten. En we gaan met elkaar om. Maar we ontmoeten elkaar niet. Het is een schijngemeenschap. En hoe kan het dan? Ja, gemeente. Voor gemeenschap is genade nodig. En genade is gegrond in de liefde Gods. En genade, daar heb je geen recht toe. En ook geen plicht. En je hebt er ook geen macht toe. Plichten en rechten, daar kun je allemaal in werken. En macht, en je kan dwingen. Je kan met dwang ook nog zoveel doen. Met plicht en met recht en met macht. En het recht wordt bevestigd door de macht, en het is allemaal, is het nodig in deze wereld, maar het is een wereld die ver af is van de zegen. Je kunt met geweld, nog met een beroep op het recht, nog met een beroep op de plicht, gemeenschap stichten, als mensen dat maar eens wilden zien, dat dat niet kan. Het lijkt er wel op, maar het is dan geen gemeenschap. Ach, gemeente, er is maar één waar gemeenschap. En dat is de gemeenschap des Heiligen Geestes. Die alleen schenkt het wonder. Waar is die gemeenschap? God, wat denk je van God? Je hebt herinneringen, verwachtingen, bezwaren. Hoe kan God, ja, hoe kan God het toelaten? Hoe kan God dat allemaal doen? Ja, gemeente, ik weet het allemaal wel. Je vindt dat God zijn plicht niet doet. En dat God geen God is en dat God niet voldoet. Allemaal. Maar als de genade des Heilige Geestes komt, dan breken die schema's. Dan breken die beelden stuk. Het eerste wat de Heilige Geest doet, is een beeldenstorm op de voorstellingen die wij maken van God. De voorstellingen die wij maken van God en de voorstellingen die wij van elkaar maken en die ons uit elkaar drijven, waardoor we een schijngemeenschap hebben. Maar hoe kan dat? Hebben we macht toe? De gemeenschap des Heilige Geestes, die sticht het gemeenschap, het wonder van de ontmoeting in naast de omgeving, in werk. Je kunt het je voorgenomen hebben, nou moet ik die man, nou moet ik die vrouw, moet. Het lukt niet, je voelt. En het kan in het onverwacht ineens komen. Nu is het. Is het omdat je opengesteld hebt? Is het omdat je niet op je eigen beelden vertrouwd hebt? Ach ja, je kunt er een heleboel over zeggen. Laten we er niet te veel over zeggen. De gemeenschap des Heilige Geestes, dat is een goddelijke zegen. Dat is de goddelijke zegen. Dat is de grensoverschrijding van het koninkrijk Gods naar deze wereld. Het is de liefde Gods die tot ons komt als Heilige Geest, als die wondere gemeenschap die er is tussen God en ons en tussen mensen onderling, dat je ineens zegt, het ijs breekt. Ik heb altijd in die mens iets anders gezien. En ik verstart ook wel weer daartoe soms. Maar ik ken een ogenblik. In dat ene ogenblik. Daar heb ik hem even gezien. Maar misschien was het maar in een enkel ogenblik. Was het een blik. Was het misschien een deel van hem. Soms zijn er lichaamsdelen als een rug. Als je iemands rug ziet. Is vaak wel sprekende dan zijn gelaat. Hoe het ook zij, een enkel gebaar. En het doorbreekt alles. Meent het, heb je zelf niet in je macht. Dan ben je gezegend. Dan zijn twee mensen gezegend. Dan zijn meerdere mensen gezegend. Als er de gemeenschap des Heilige Geestes is. De gemeente, als we ergens, als de wereld ergens behoefte aan heeft, dan is het aan de genade van onze Heer Jezus. Genade. Want die breekt alle grenzen stuk en alle afgeslotenheid van deze wereld, waar we onszelf mee overeind houden. Alle rechten en plichten en macht. Als we in die wereld blijven, dan zijn we de armste. En de liefde Gods, die liefde Gods die van eeuwigheid is, die in die genade tot ons komt. En die gemeenschap des Heilige Geestes die verbindt hemel en aarde en mensen onderling. Als de wereld aan iets behoefte heeft, dan is het daaraan. En dan voelt u het wel, nu begrijpt u het. Met het geloof, met het hart, kunt u het verstaan. Daartoe moeten mensen gezegend worden. En dan voelt u het belangrijkste van de eredienst, belangrijkste eigenlijk voor de wereld, is dat u hier samenkomt, niet in de eerste plaats om te preken te horen en te zingen, het is alles belangrijk, maar het belangrijkste is dat u gezegend wordt. Gemeente, toen ik een tijd predikant was, dacht ik wel eens, als je dan in zo'n dorp staat, was je wel eens jaloers op je gemeente, want je dacht, ze zitten onder de zegen. Maar weer beter verstond ik dat wie zegent ook teruggezegend wordt door de gemeente. Het is een eenheid. Als de zegen Gods door je heen gaat, dan blijf je er zelf ook niet buiten. Gemeente, het gaat erom dat een groep mensen gezegend wordt. Het is voor ons land en volk. Het is voor de wereld van oneindige betekenis dat er nog groepjes mensen gezegend worden. Want als ze gezegend worden, dan ontvangen ze de genade van de Heer Jezus en de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest. En dan kunnen ze anderen om zich heen ook zegenen. De drie enige God blijft niet afgesloten, maar zegent zijn volk. En zijn volk, het volk van Israël, heeft zegenen geleerd. En is gesteld als een zegen voor de volkeren. En de gemeente van de Heer Jezus, die in de stam van Israël is ingegaan, heeft ook diezelfde macht gekregen om te zegenen, omdat ze gezegend zijn. Gemeente des Heren, wij kunnen alleen gemeente een gemeenschap zijn. Door die zegen mogen wij dan ook de vreugde beleven dat we gezegend zijn en daarom mogen zegenen. Die grote heerlijke zegen, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in een hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 118... het 14e vers, Psalm 118, het 14e vers. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.